linkerballen, linkerballen, linkerballen. De podcast waar je vroeg of laat moet voor vallen. Kom, zet hem op en luister nu maar met z'n allen. Naar linkerballen, linkerballen, linkerballen. Linkerballen.
Linkerballen. Linkerballen heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetdief.
TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten.
Linkerballer!
Welkom in onze tweede eindejaarsspecial Meetjeslandse Corypheeën. In onze eindejaarsspecial gaan wij weg van de sport op zoek naar corypheeën uit Sint-Laurijns en buurgemeenten. Sterren op hun manier waar TB en ik wel eens een klapje mee willen doen.
Telkens hebben wij het hun familie en vrienden al gemakkelijk gemaakt door een aantal dingen met hen te bespreken die later ongetwijfeld op een dushandje terecht kunnen komen. Een doodsprentje in het mooi Vlaams.
Onze gast van vandaag groeide op in onze hometown Sint-Laurijns. Hij studeerde animatietechnieken bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en werd getipt aan de redactie van het canvasprogramma De Ideale Wereld, door niemand minder dan Jelle de Beulen. Hij was ondertussen betrokken bij heel wat programma's op nationale tv, maar vooral werd hij tweede in de slimste mens ter wereld van 2019. En viel hij bij onze redactie op door op droogkomische manier sporters te interviewen in De Ideale Wereld Sport of een van de programma's van Karel van Nieuwkerk. Welkom in de show, Thomas Huygen.
Hallo.
Thomas, back to the roots, Sint-Laurijns. Komt hier nog veel?
Ja, vrij veel. Allee, te weinig eigenlijk, maar ik kom hier altijd nog graag. Mijn ouders wonen hier nog. Ik heb nu een kind van 2,5 jaar, dus soms moeten ze daarop letten. Ah. En dan is het, het is natuurlijk wel ver van Brussel, maar ik kom hier nog altijd heel graag. Ja.
En wat mist je het meest aan het platteland? Je woont nu in Brussel, zeg je?
De rust, de schoonheid van centen. Ik wist dat niet toen ik hier opgroeide, dat dat hier super schoon was. Ik dacht dat iedereen opgroeide in een schone gemeente. En dan merkte pas, als je met andere mensen babbelt, van oei, hij is van een mega lelijk hol en zo. En Sente is eigenlijk super schoon. Dat is een van de schoonste plekken van België. En toen ik klein was, neemde dat gewoon zo, als dat normaal is.
Dat is normaal, hè. Ja. Passeerde een reis langs de kreek. En,
ja.
En wat zou je aan de stad missen, moest hier komen wonen?
Veel faciliteit natuurlijk. Veel cafés, cinema, winkels. Ik woon daar nu, niet vooral, ik woon daar heel graag, maar ik woon daar nu ook omdat het dicht bij mijn werk is. En van centen pendelen, zo.
Allee, dat moet je zot zijn, hè? In Brussel werkt er van centen.
Maar dus moest ik, als ik ooit binnen ben, dan verhuis ik wel naar centen terug, denk ik. Ah, als ik niet meer moet werken.
Dat is het uitenwijkcentrum van de rijke burger.
Ja.
En met een kleine in Brussel,
ja.
Valt dat wat mee? De helhol, volgens sommigen?
Het is ook gemakkelijk. Hè. Je kunt alles doen met hem te voet, zonder dat je een auto moet pakken. Dus, en hij leert dat ook heel snel kennen, zo de stad. Dus dat is wel gemakkelijk. Maar ik vind het heel pittig gewoon een kind hebben. Ik denk dat ik dat hier ook lastig zou gevonden hebben, om 5 uur opstaan. En,
worstelen onze kleren aan te doen.
Ja, en kak op kuis, en van die dingen. En het is dubbel, hè. Allee, ik moest met de velo langs de Vlamingstraat. Ik denk dat dat ook niet super veilig was, achteraf gezien, als klein manneke of zo. En nu zijn er andere onveilige dingen in de stad. Die heeft al zwervers gezien, die heeft al drugsdealers gezien. Ja. Ooit dan laat of nooit zeker? Ik weet het niet. Nee, beter nooit. Maar, ja.
Het heeft al zijn voordelen en zijn nadelen.
Ja, ja.
Maar nog een nadeel, denk ik, als je van Sint-Laurijn bent en je komt op nationale tv. Uw accent, je kuist Nederlands. Ik denk dat je niet herkent waarvoor dat je komt.
Mijn Nederlands is niet gekuist, denk ik. Dat is,
naar onze normen.
Ja, maar ik krijg heel veel. Ik heb nooit een echte opleiding gehad voor op tv te komen of zo. En hoort dat wel dat. Het ding is, ik heb nooit echt sens gekund, zelf toen ik een kind was.
Dat is heel gemak.
Ik had niet gelijk, lijkt mij mee, sens klanten of zo. Ik versta centenaren wel, maar ik kan dat dialect zit niet diep in mij. Mm-hmm. Maar ik kan ook niet mooi babbelen. De luisteraar gaat het misschien niet weten, maar de Steven heeft 2 keer zijn intro gedaan. En bij mij is dat ook constant.
Dat zou 5 keer geweest zijn.
Ik moet dat constant opnieuw doen. Ik ben echt een heel slechte presentator. Ik maak mijn zinnen niet af. Ik slik mijn woorden. Ik kan heel slecht praten eigenlijk voor mijn job. Ja.
Maar kijk.
Ik krijg daar ook heel veel, alleen niet heel veel, maar ik krijg daar wel veel klachtenbrieven van. Hoe kunnen ze nu iemand die niet kan praten op tv laten?
Van uw werkgever? Of
nee, van mensen gewoon, die kijkers.
Wow. Ja. Wordt toch geapprecieerd, blijkbaar. Maar dan, gaat je naar de lagere school in Centen, dan ga je het middelbaar in Eeklo, en dan moet je studies gaan kiezen.
Ja.
En dan kies je voor animatietechnieken.
Ja.
Hoe reageren ouders daarop?
Dat is wel licht teleurgesteld. Omdat ze dachten dat ik iets ging doen dat geld ging verdienen. Maar ze wisten wel dat ik veel tekende. En dat ik zowel mee ook prutsdingen bezig was. Dus ze hebben mij die kans wel gegeven en wel altijd een afspraak. Vanaf dat ik blijf zitten, of dat niet lukt, dan moet ik een echte richting gaan doen.
Een echte richting. Ja. Dat was toch nog altijd geen echte richting.
Nee. Maar het is geluk. Ik heb geluk gehad dat ik er nooit ben blijven zitten. Ook trouwens door Danny uit Centen, die daar les gaf. Danny Verhouwen. Nee, niet Danny Verhouwen.
Dat is de velomaker.
Ja, Danny... Geert Verhouwen. Familie van Danny Verhouwen, denk ik. Of mijn familie van Elsie en Ronnie van Centen, ja, doet er niet toe.
Niet alle huigen zijn familie van elkaar, misschien ook niet alle verhouden.
Nee. Maar dus Geert Verhouwen van Centen, die zat daar, gaf daar les. Mm. Het is ook dankzij hem dat ik er wel op mijn gemak kon uitproberen.
Dus. Ja, opleiding animatietechnieken, wat leerde daar? Leerde daar tekenen? Dat duurt 3 jaar, zoiets?
Het is 4 jaar, het is een master, maar je leert daar de beginselen van animatie, van hoe werkt de animatie en hoe kan dat als je iets tekent en tekeningen aan elkaar zet, dat soms wel werkt en soms niet? Wat zijn de technieken? Maar vooral, omdat het een kunstrichting is en een kunstschool, leer je daar zo wat jezelf ontwikkelen. Dat is eigenlijk een heel rustige manier om zo wat uit te proberen wat dat werkt voor u. Allee, voor mij was dat heel handig om zo te kijken, dan heel specifiek, wat is grappig, wat is niet grappig, wat kan ik en wat kan ik niet. Want eigenlijk animeren kan ik het niet goed. Dat is heel moeilijk.
Maar je kunt niet goed spreken, je kunt niet goed animeren.
Nee, ik heb heel veel chance gehad dat ik iets heb... dat ik zelf nog maar mijn huur kan betalen. Allee, mijn lening kan betalen. Dat waren vooral 4 heel ontspannen jaren eigenlijk. Om zo wat jezelf te ontdekken en kijken wat je tof vindt en zo. Ja.
En dan leert je ook creatief zijn, improviseren. Is dat iets dat je hebt? Of is dat iets dat je echt wel met techniek kunt leren?
Creatief zijn, ik weet het niet. Ik teken al vanaf dat ik heel klein ben. En ik heb dat nooit, denk ik, geleerd. Ik heb altijd zo gewoon de... Wat dat tof, belangrijk is dat ik... geleerd heb dat het niet erg is om iets fout te doen of om te mislukken. En als je dat niet hebt, als je geen faalangst hebt of zo, van amai, dat gaat slecht zijn, dan kun je veel meer proberen en dan kun je ook slechte dingen maken of moppen die niet grappig zijn. Want als je op voorhand al denkt dat gaat niet grappig zijn en je spreekt het niet uit, dan komt er nooit iets uit natuurlijk.
Dus inderdaad, een keer durven falen, dan weten van het geeft allemaal niet.
Ja.
En studentenleven?
Dat was ook wel een heel goede periode, ja. De eerste keer dat je weg zit van je ouders op kot.
Ja, dat is echt wel... Dat is ook een studentenleven gelijk. Dat de mensen maar kennen.
Ik ben nooit een zware drinker geweest omdat ik het niet aan kan. Maar, ik kan het minder goed aan dan een echte student of zo. Hij gaat mij niet veel in Doverpoort gevonden hebben. Maar wel, natuurlijk... Ga je constant op café. Dat was ook de periode dat wij in een band speelden. Dus we moesten veel optreden doen. Dus dat was... Mijn studentenleven was echt een droom op dat vlak.
Dus een atypische richting, maar wel het gewone studentenleven.
Het feit dat we optraden, wou zeggen dat ik ook dan lang... En dat ik een kunstrichting niet kon ik uitslapen in een kater, zonder dat ik echt naar de les moest.
Gemak. En dat bandje, Ping Pong Tactics was dat?
Ja.
Wat muziek speelden jullie?
Lawaai. denk ik.
Ze hadden ook weinig structuur en weinig ideeën.
Ja, dat was begon toen ik in het vierde middelbaar zat. En dat was het idee van mijn broer, dus Bert, 2 jaar ouder. En die heeft mij een gitaar in de handen geduwd en zegt, je moet dat leren. Dan kunnen we een band starten.
Dus jij was gitarist?
Ja, mijn broer bassist en dan een Dries Douw uit Lembeek was een drummer.
Het is... Kunt je het de stijl noemen? Allee, welke stijl is het?
Lawaai, pop gespeeld door mensen die geen muziekinstrumenten kunnen spelen.
Nou, ja. Maar had je daar ooit ambities mee gehad? Waar zijn je daarmee geraakt?
Geraakt? We hebben veel coole optredens gehad. We hebben in dat was allemaal... De bezieler was mijn broer. Die pushte dat in het begin. En hij zei, we gaan dat zo doen. En dan was ik wat meer de muziek beginnen maken. En dan is dat allemaal... Vanaf dat we dan... Dus in het begin zaten we in het middelbaar in Eeklo. Dat speelden we wat in Eeklo.
En in Eeklo, dat is in een cafeetje en in een jeugdhuis.
In de Lochtink. Ons eerste optreden was samen met Tom Dice. Die toen eigenlijk ook nog maar gewoon in Eeklo optrad.
En toen hij ze beslist, één van de twee had het maken in de muziek. Ja. En dat is het gelukkig niet geworden.
Nee. Want dat is nog een grappige anekdote. Ons eerste optreden, die in de ochtend, was een tand ontzenuwd. Bij mij. En ik zat onder zoveel pijnstillers dat ik zoals stond te kwijlen op het optreden. En ik had ook op mijn broek gepiest, dus ik had zo'n grote piesvlek. Dus dat was mijn eerste optreden. Maar dus ja, wij hebben in NAB gespeeld.
In NAB toch?
In Trix in Antwerpen, in de Cactusclub in Brugge. Allee, we hebben wel in België de grote dingen gedaan. Uiteraard niet Sportpaleis of zo, maar wel...
Wat dat zijn toch al deftige zalen. Dat is al meer dan een jeugdhuispodium.
Dus wij zijn heel blij met wat we bereikt hebben toen. En dat is denk ik allemaal ook door toevallen. en dan zijn we beginnen werken. Na de studententijd hebben we allemaal een job gekregen en... Dan was dat heel moeilijk om dat te combineren, precies.
Dus het was nooit echt de ambitie om daar...
Nee, wij hebben ons altijd laten leiden door wat er de volgende stap was. En plots voelden we dat op was of zo, of dat het te druk werd. Ja. En dan zijn we gestopt.
Ja. Nog één keer een afsluittournee om dik te cashen en dan...
Ja, we hebben er nooit veel geld aan verdiend. Maar
we zaten hier ook een paar dagen voor deze aflevering online komen, dat we hebben Philippe Madou gehad.
Ja.
En die zei ook, ja, eigenlijk was dat heel moeilijk om van te leven. En die hadden dan, speelden dan nog iets grotere festivals. Hè?
Oh ja, van leven nooit, ja. Is nooit sprake geweest. Wij kregen 300 euro voor een optreden.
Nou ja, je moet dat al delen met een paar maanden.
Ja.
Dus,
ja.
Na je studies ben je dan de ideale wereld binnengeraakt. Ja. Hoe ben je daar binnengeraakt? De deur geklopt, jongens?
Ik heb eerst dus een jaar werkloos geweest en dan een jaar bij Esco gewerkt in Gent. Dus een softwarebedrijf, omdat ik niks vond. En dan was er iemand ook uit Centen die daar werkte en die mij een job had gegeven. En mijn film was... Dus mijn eindwerk van Kask was op het filmfestival van Gent getoond. En daar had ik eigenlijk mensen aangesproken van... Wilde ik kijken naar mijn film? En dat was eerst Jan Eel van het eiland zo. En die heeft dat genegeerd. En het jaar erop was ik er opnieuw. En dan heb ik Jonas Gerwet aangesproken. Wil hij een keer kijken? En die heeft wel gekeken. En dan hebben Jonas en Jelle gezegd tegen Woestijnvis van... Er zit misschien iets in. En geeft hem een contract. En dan ben ik mogen starten met de ideale wereld. Ja.
En de ideale wereld, dat is... We waren er daar net over bezig... Wat een hel is dat om 's morgens iets in de gazette te lezen en daar 's avonds een programma over te hebben?
Dat was extreem druk om zo te starten. Maar gelukkig, ik ben gestart als meer animator, graficus of zo. Dus dat waren minder van mij verwacht die eerste weken. Maar dat was wel direct presteren of zo. Dat klopt, we kwamen om 7 uur toe. De krant lezen en een idee zoeken. En dan hopen dat we tegen 9 uur kunnen beginnen dat idee uit te werken. Om dan het... Dus de studio begint om 7 uur, de opname.
Dus je was gewend als student om nog uit te slapen en dan plots moest om 7 uur al creatief zijn.
Ja, ik had gelukkig al een jaar moeten werken, maar dat was wel een grote switch van studentenleven naar werkleven, dat je plots moest... maar het bleef ook wel, het is creatief zijn. Het is niet dat ik om 7 uur in de regen moest gaan metselen. Ja.
Maar het is zo'n dag van de slimste mens. Dus om 7 uur en nog een wit blad...
Ja.
Dat komt toe en dan moet je s'avonds een programma hebben en begin met de gazette lezen.
Ja, ik begin met op je gsm, op een trein of zo, in een auto naar de radio te luisteren. En dan zijn er twee dingen. Hè. Enerzijds heb je het echte grote nieuws dat je denkt van hier moeten we iets rond doen, dus zo moet je zelf verplichten. En anderzijds heb je onnozel klein nieuws dat je denkt, ah, dat is grappig, dat is gemakkelijk om iets rond te doen eigenlijk. Mm-hmm. En ja, het is, je leert dat ook wel, want ik heb nu voor...
En wat leert je werken aan die deadline of de dingen eruit te pikken?
Ja, eruit pikken, zie wat dat werkt. We beginnen, naarmate dat voordert, sneller zien, ah ja, dat hier gaat er iets in zitten. Of dit gaat moeilijk zijn. Of ook, je leert ook wel hoe dat je iets grapper kan maken of zo, sneller. Mm-hmm. Maar dat blijft, ik was er van de week over bezig met collega's. In die eerste periode, toen wij dus 4 dagen in de week dat deden, wij aten soms niet omdat we zo druk bezig waren. En dan ga je zo met kopijn van de honger naar huis om 11 uur 's avonds, terwijl je van 7 uur bezig bent. En dan de volgende dag opnieuw. Dus even slapen en dan terug opnieuw. Dus, maar dat is ook een heel coole periode geweest. Hè. Dat is heel...
Maar dat is echt, ja, ik weet niet hoe laat dat uitgezonden werd, maar dat is pak wij 30 minuten voordat de uitzending komt. Allee. Wat de finale montage maar klaar is. Hè.
De opname is om 7 uur al. Dus dat wordt uitgezonden om 10 uur, maar de opname is al om 7 uur. Dus omdat er dan nog in de opname moet gemonteerd worden. Ja. En dus wij mochten eigenlijk doorwerken, liefst klaar om 7 uur. Als dat niet kon, 8 uur, 8:30. En dat is soms dat je te laat klaar zit. Er zijn dingen op tv geweest die niet klaar zijn. Mm. Gewoon met zwarte gaten in of nee.
En er nog dingen die je voor de geest kunt halen waar het falikant misging?
Zo... Er zijn filmpjes dat ik nog weet dat dus in de montagetijdlijn dat zo druk is dat de grafiek bij wijze van spreken 10 seconden verplaatst is, zodat Hans de clip eigenlijk iets raar is om naar te kijken, omdat het allemaal scheef staat. En als je dat dan op tv ziet, dan denk je van, wow, ik ga ontslaan worden.
Wij zitten s'avonds naar tv te kijken, bijna in te dobbelen. Wij merken
dat. Maar ja, dat is ook, je zit er zelf heel hard op te kijken. En ook als je denkt van dit was totaal niet grappig, mensen kijken gewoon en die hebben er niet veel last mee. Ja. Ja.
De maandagavond of de dinsdagavond, ja. Half in de zetel. Ja. Daar zegt van kijk, dat stukje hebben gemaakt, dat is echt, dat gaat een tijd overleven. Als ik dat zie, ligt het altijd in een deuk.
Ik heb heel veel toffe dingen met Jelle de Beulen gedaan, want dat is zo'n goeie acteur, zo'n grappige mens. Er zijn daar wel veel dat ik echt blij van ben, dat ik betrokken was of zo. Ik ben ook heel blij met die DEW Sports interviews dat ik gedaan heb.
Dat was ook de basis voor dan het werk met de Olympische Spelen bijvoorbeeld.
Ja, klopt. Ja. Ja. We zijn dan met Mignolet naar Liverpool gewoond en hebben van Mignolet tickets gekregen voor Liverpool-Barcelona, die naar Champions League wedstrijd met die grote remontada.
Ja.
Dat is waanzin dat wij daar in de gratis tickets hadden gekregen. Allee, het was al zot dat wij bij Mignolet een rondleiding in Liverpool in Anfield kregen, voor mijn beroep. Allee.
Ja.
En dat we dan nog een keer tickets kregen om naar een zotte wedstrijd te gaan kijken. Dus dat zijn van die zaken dat je denkt van, dat is echt...
Dat blijft wel.
Dat is niet eerlijk wat voor een job dat is.
Voor iemand die niet goed kan spreken.
Ah, wel ja, inderdaad. Voor daar wel een ozel te stand in.
En die ideale wereld sport en van de zomer de Olympische Spelen, dan hadden vaak naar sporters en je gedraagt je zo'n beetje als de totale sportleek.
Mm-hmm.
Zijt je ook echt een sportleek?
Ik weet er wel niet zoveel over. Ik weet er wel ietsje meer over dan dat lijkt of zo, maar ik vind het gemakkelijk dat de domme vragen naar mijn hoofd opkomen, dat ik die gewoon kan stellen. Of ja. Zo. Zonder dat ik moet mij niet... Gelijk de Ruben van Gucht of zo, die moeten zorgen dat ze professioneel overkomen. Ik moet mij niet schamen als ik een domme vraag heb, dan stel ik die gewoon.
Je bent niet de sportjournalist, maar...
Nee, ik heb geen... dingen, standaard om hoog te houden of zo.
En in welke range van reacties komen er van de sporters? Van, zullen er wel bij zijn die het grappig vinden, die het kennen? Zijn er ook die er verkeerd op reageren?
Ik heb voor Ideale Wereld heb ik vooral bij de wielrenners wel problemen gehad. Peter Sagan was niet mee. Michel Wuyt heeft mij gezegd dat ik een schande ben voor de journalistiek. Dat was ook goed. En dan Patrick Lefevre was ook geen fan. Dat zijn de drie dat ik mij meest herinner van...
En welke vindt hilarisch? Dus Mignolet zou het misschien wel...
Mignolet was van... Ik kom heel goed overeen met Oliver Naas, die vindt het ook altijd tof. Nicolas Lombards van de voetbal was ook een goede klik. Tom Boon is ook iemand die fan is. Allee, of wat ik altijd, dat altijd op het gemak is.
De meeste die het kennen.
De meeste Vlaamse sporters die zo wat down to earth zijn, die zijn mee. Maar vanaf dat internationaal is het al heel raar, want er zijn heel weinig landen eigenlijk dat zo lachen. Allee, zo humoristische programma's maken en met sporters, dat is allemaal zo... Wat is er hier aan de hand?
Eigenlijk heb je een niche ontdekt die...
Ja, in België werkt dat. Zo lachen mee... Allee, gewoon ook omdat onze wielrenners en onze voetballers zijn... De meeste zijn ook... Toch zeker onze wielrenners zijn ook gewoon heel normale, sympathieke mensen of zo. Die lopen niet naast hun schoen.
Nee.
Dat is wel nodig als je ze gaat uitlachen.
Ze kunnen zichzelf relativeren, dat is wel belangrijk. Ja. Iemand die pijst dat hem hot is.
Ja.
Frank van den Broeke zou het wellicht ook niet tof gevonden.
Nee.
De slimste mens is onlangs weer de finale ingegaan.
Ja.
Aster, een collega van jou heeft gewonnen.
Ja.
Jij was in 2019 tweede, als we het goed voor hebben. Wat heeft dat gedaan met je carrière, met je bekendheid?
Dat was... Doorheen de reeks was dat al duidelijk dat dat heel veel doet. Zo'n miljoenenprogramma, waar je even in zit.
En hoeveel afleveringen had je gedaan?
Ik denk in totaal 10. Ik denk 6 van de gewone reeks en dan 4 finale afleveringen of zo, denk ik, dat was. Dus, dat... In principe heeft dat niet veel veranderd, want ik had de contract bij Woestijnvis, daarna had ik dat nog altijd. Maar ik heb wel op Instagram bijvoorbeeld veel volgers bijgekregen. En je krijgt ook veel meer aanzoeken van andere programma's voor erin mee te doen van die dingen.
Dus op dat opzicht is het naar
uitstraling
wel.
Veel meer mensen kennen nu wel. Maar bij Woestijnvis, waar ik zat en waar ik nog altijd zit, de mensen kenden mij daar al, dus voor hen ben ik niet veel veranderd of zo.
Maar voor het grote publiek is dat wel een boost natuurlijk. Ja. Zeg nu een keer eerlijk, de slimste mens. In welke mate is dat geregisseerd?
Dat is niet veel geregisseerd, dat duurt wel enorm lang, zo'n opname. Dus er wordt daar, bij elke vraag worden er heel veel moppen gemaakt en enkel de goede worden overgehouden.
Maar dat is allemaal wel spontaan, of zijn die moppen op voorhand geschreven?
De moppen van de jury en van Erik zijn op voorhand, de meeste zijn op voorhand geschreven, maar de kandidaten weten van niets.
Ja.
Ook de vragen weten wij uiteraard niet. Ja. Dat is echt wel, de quiz is echt wel echt. En soms gebeurt er een keer een technische fout waar je ook iets opnieuw moet doen. Maar het is wel eerlijk of zo.
Ja, als je het opnieuw moet doen, dan ga je hetzelfde antwoord geven. Ja.
Dus het is zeker, er wordt dan niets gestoken van die moet winnen, die moet verliezen of zo. Ja. Maar de moppen en zo is natuurlijk...
De jury weet wel op voorhand welke pingpongspelletjes ze gaan spelen met Van Looy.
Ja.
En van de andere programma's die je gedaan hebt, waar zit je het meest fier op?
Ik ben fier op de dingen dat ik zelf heb gemaakt. Het Leven Betokken was een talkshow canvas dat ik tof vond. Dat we heel rap hebben moeten maken tijdens corona. Ik heb nu 2 jaar geleden de canvas quiz gemaakt. Dus dat was naar aanleiding van de 25e verjaardag van canvas.
Jij maakt de quiz of jij maakt het programma?
Allebei. Canvas had gewoon gevraagd, we willen iets doen rond onze verjaardag, willen hij iets bedenken. En dan heb ik dat voorgesteld en vonden ze het goed en hebben we het gemaakt. En is dat ook goed onthaald geweest. Dus daar ben ik wel blij om, dat je zo'n beetje carte blanche krijgt. En dat allemaal goed verloopt uiteindelijk. Is heel tof zo.
Dus meestal wordt dat je zelf de richting krijgt dan...
Ja, dat vind ik tof, als ik zelf wat vrijheid krijg om het te doen.
Maar bijvoorbeeld, dat is wel mijn opdracht, maar wat zou het ultieme Thomas Huygen programma zijn? Als je echt volledig de vrijheid krijgt.
Maar ik denk ook dat nu gegroeid is, dat ik... Ik zou graag bijvoorbeeld zelf al een sportprogramma willen presenteren of zo. Mm. Ik denk dat daar wel ruimte voor is. Je hebt heel veel sportpodcasts en al die dingen, maar het is allemaal niet echt grappig. Ik denk dat er wel ruimte is voor een grappig groot sportprogramma, zo een... De zondagavond, bij wijze van spreken.
Beetje de ideale wereld, maar dan...
Na sport, ja.
Wat de ideale wereld naast het journaal is. Zo een sportweekend variant.
Ja, Ja, exact. Dat zou ik tof vinden.
Zo bij de VRT-manager wat budget vrij krijgen.
Ja, moest daar ooit een keer geen problemen zijn of geen alcoholmisbruik, dan kunnen ze misschien een keer luisteren.
Ja, oké. Okay. We zenden dit integraal uit.
Ja, ze mogen het horen.
En wat ging ik nog zeggen? Ja, uw eindwerk was, was een animatiefilm. Die staat trouwens nog op YouTube.
Ja.
Gaat je daar nog iets mee doen? Of wilt je daar nog iets mee doen?
Wel, ik heb vorig jaar even gestopt bij Woestijnvis om een tekenfilm te maken. Dus een kort film. Dat vond ik heel tof om te doen, maar dat is heel eenzaam. Zo alleen zitten animeren. Dus ik wil dat wel nog eens doen. Maar dan met andere mensen samen nog een keer een tekenfilmreeks maken. Maar dat is duur. Dat duurt lang. Dus dat is wel... We hebben er al een keer over gebabbeld, hè, maar dat zou impliceren dat ik 3 jaar fulltime daar aan werk.
Voor een reeks?
Voor een reeks. Van
20 afleveringen.
Nee, 8 afleveringen van 20 minuten of zo. En dat kost... Dat kost... gigantisch veel geld, hebben we gemerkt. Allee, we spreken over miljoenen.
8 afleveringen, 20 minuten, 3 jaar werk.
Ja, voor mij, voor heel veel mensen. Hè. Niet enkel voor mij dan. Hè. Dat is, animatie is gewoon eigenlijk heel duur. In België doet dat niet omdat dat te duur is. En dat is ook... In Amerika hebben ze gewoon veel meer geld voor dingen. Dus daarom komen alle reeksen daaruit. Dus eigenlijk is dat... ik weet niet of dat gaat lukken eigenlijk. Ik denk dat dat heel moeilijk gaat zijn.
Je zoekt nog een goede sponsor.
Ja, wel. Dus als de kameraden willen sponsoren.
De kameraden ter beschikking stellen van de kantine, dat lukt nog maar. Okay. Ik weet niet of er daar het grote geld zit. Maar die animatietechnieken, dat evolueert toch gigantisch?
Ja, ja.
Als je zegt een tekening en ik maak nog een tekening die er juist op lijkt, maar Jungle Book daar, die is met een nieuwe film, dat is toch niet meer getekend. Dat is al computergestuurd.
Dat is 3D, maar dat is ook wel... Die zijn nog duurder misschien, omdat ook al die haartjes van die panter moeten deftig gedaan worden.
Zijn geen die technieken ook mee? Of is dat echt nog puur met de hand tekenen?
Ja, ik heb enkel maar de heel basis animatietechniek geleerd op de kask met de hand. Wel met een computer, met een digitale pen.
Ja, ja, ja.
Maar wel, ik kan niks van 3D of van moderne technieken. Nee.
En wie, toen dat je klein was... Of jonger, laten we zeggen. Wie waren jouw rolmodellen? Naar wie kijkt je op en heb je eigenlijk inspiratie gehaald?
Jelle De Beul en Jonas Gernert waren mijn grote helden toen ik zo een tiener was, van Neveneffecten.
Dus dat was toen al de periode Neveneffecten?
Ja, die zijn in 2005, denk ik, opgekomen. Dus toen was ik 14.
Geweldige reeks. Als je dat wel een keer kunt zien.
Heel goed, ja. Dus dat was heel zot dat ik bij hen dan kon werken. En Jan Neon keek ook naar op in de Gloria, het eiland.
Maar dan moest hij jou niet hebben.
Ja, nu komen we wel overeen op het werk natuurlijk. Ik heb dat ook gevraagd, van waarom hij nooit geantwoord op mijn mail. En hij zei ook van dat slecht.
Kan eerlijk zijn.
En nu, maar kijk, het is goed afgelopen, zegt hij. Want nu hebben we al vaak samengewerkt, maar dat is ook maar die krijgt 1000 mails waarschijnlijk van mensen. Dat zijn wel mijn voorbeelden.
En werken voor Woestijnvis nu? Hoe ziet zo'n een doordeweekse dag eruit?
Maar nu zijn we dus een nieuw programma aan het maken dat ook een quiz is in navolging van die 25 Canvas quiz, maar nu een algemene quiz dat we elk jaar zouden doen. En als dat is toekomen rond 9 uur, tussen 9 en 10. En momenteel is dat naar oude fragmenten kijken en quizvragen bedenken. Dus dat is meer redactie, zo wat...
En dan samen zitten kijken en daar overal...
Nee, dus we kijken apart. En dan zitten we dan op het einde van de dag samen of zo van... Wat heb je gezien? Wat vonden we goed? Wat vonden we slecht? Wat kunnen we daarmee doen?
Dus je jobje, Hans een dag tv kijken en het s'avonds er wel over palaveren.
Ja, maar je moet wel er iets goed uit proberen halen. Dus het is... Ik heb een droomjob. Ik klaag enorm veel over mijn werk. Heel veel tegen iedereen. En iedereen in onze sector zit heel de tijd te zagen, maar eigenlijk hebben we echt een droomjob.
Ja. En wat klaagt je dan?
Dat we te weinig tijd krijgen voor onze dingen te doen, dat we te weinig budget krijgen, dat we dat het lastig is dat we dat we te weinig verlof krijgen.
Ik denk dat dat bij elke job zo is.
Ja, ik weet het, maar wij mogen niet klagen.
Ja, we zien er het schoonste van. Hè?
Ja.
En wat doet een Thomas Huygen nog eens in zijn vrije tijd, die nog overschiet?
Ik heb een kind van 2,5, dus dat is nu M. Proberen opvoeden. Dat is het. We zijn net verhuisd in een huis dat moet verbouwd worden, dus architectenmail doen we nu ook.
Zit volop, dus weinig volop vrij... in de leeftijd van de miserie.
Ja, weinig vrije tijd momenteel. Het is werken in de file naar school. Pies opkuisen van de vloer, eten beginnen maken en dan in slaap vallen in de zetel.
En dan zijn je blij dat er een knasper van Sint-Laurent zegt, kunnen graf komen van een podcast.
Ja, maar dat is in de notte zitten met Ricky, mijn kind, is luisteren aan een podcast zelf en zo, en dat is nog een keer ontspannend. Dat is, zeker op een zaterdagochtend, dus geen, niet veel file.
En je was mee?
Ja, ik heb hem nu eerst bij mijn ouders afgezet.
Ja, ja.
Dan ga ik zelfs daar rijden en zo, dus dat is mooi meegenomen. En, mijn ouders wonen net in Sint-Margriete, maar het is ook lang geleden dat ik echt in Sint-Margriete dorp ben geweest. Ik ben ook blij om hier nog een keer dat te zien. Ik heb hier al die veldlopen gedaan en de kermis elk jaar. En het is echt lang geleden dat ik hier geweest was.
Ja, jammer dat de kameraden niet moeten spelen, anders had je dan een topmatch gezien.
Ja, dan heb ik je goed gelachen.
En wat mogen we van Thomas Huygen in 2025 dan verwachten?
Dus een quiz. In de kroegsvakantie wordt uitgezonden. We nemen die op in januari. Dus dat is het eerste. En dan ben ik met iets bezig dat misschien wel heel tof kan zijn, maar dat is nog geheim. Dus daar kan ik jammer niks over zeggen. Maar,
Vertel het ons achter de opname. Zo'n zeker niet spoilen.
Misschien achter de opname dat ik het zeg. Maar dat staat ook nog in zijn beginschoenen of zo. Dus,
We kijken er in ieder geval naar uit en zijn heel benieuwd naar het vervolgen.
Oké.
Thomas, bedankt voor het gesprek.
Merci met de vraag.
En luisteraars, tot de volgende.
Afsluiten doen we niet zonder een aantal dankwoordjes. Dank aan de camarados voor het gebruik van de studio. Dank aan Brouwerij Skolman voor de lekkere biertjes. En dank aan Lieven Blondeel voor de muzikale omkadering.
Dank uiteraard aan de luisteraars. Blijf linkenballen!